In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal, waarin we vandaag gaan praten met de topman van chipbedrijf NXP over de recordomzet van $13 miljard over 2022, maar ook over de politieke druk op de hele chipindustrie. Dat straks. En later hoor je of ChatGPT al beter code kan schrijven dan een team menselijke programmeurs en of Twitter geschikt is om de volgende verkiezingen te voorspellen. Maar eerst, Ben van der Burg,
Moeten
we praten over wat er nu gebeurt.
Ongelooflijk.
De AI-oorlog.
Is echt een oorlog op dit moment.
Met gisteravond, dinsdagavond, het nieuws van Microsoft dat ChatGPT in Bing en Edge stopt. En as we speak, terwijl wij hier nu in de studio staan, is Google aan het vertellen hoe ze met Bart hun AI-model daar wat tegenover gaan zetten.
Ik erger me kapot, want ik heb de laatste half uur zitten kijken naar dat Bart van Google. En ik denk, ze gaan nu iets doen, dat Bart is goed, maar het is letterlijk een Google I.O. Het is lenses laten zien.
Maar ze moesten wel, hè?
Ze moesten aankondigen. En normaal is Google I.O. altijd in mei. En je hebt altijd aankondigingen. En dan denk je, wat er nu gaat gebeuren. Dus je ziet dan bijvoorbeeld de laatste Google I.O. Die zie je allemaal repen. En dan ga je dan met Google Lens overheen. En zegt hij precies wat erin zit, in welke reep en wat de smaak is.
Ja.
Mooi. Ze zeggen nu 100 miljoen mensen gebruiken het. Maar nu, op dit moment, denk je van, ze gaan een ChatGPT tegenhangen.
Ja, het zijn een heleboel andere dingen. Ik bedoel, terwijl wij hier nu in de studio staan, wordt er nog van alles verteld en gedemonstreerd. Het zijn allerlei toepassingen waarop AI op een of andere manier blijkbaar ook mogelijk is. Maar het voelt niet als het antwoord op wat Microsoft de afgelopen weken in geruchten en dus bevestigde dinsdagavond.
Heel kort liet ze dus een chat GPT-achtig Lambda hebben zij natuurlijk. Ja. Dat is hun taalmodel.
Eigen AI. Ja.
En ze zetten het. Dus gisteren met Microsoft zag je dat de chat aan de rechterkant van Edge komt, van hun browser. Maar dat is interessant. Google stopt het daarboven.
Ja,
en waarom interessant? Het businessmodel is natuurlijk klikken, advertenties verkopen.
Ja.
Dus dat gaat nog de komende dagen, de komende maanden uitgewerkt worden, hoe het precies eruit gaat zien en wanneer het gelanceerd wordt.
Ja.
Maar dat is wel interessant. Ze zetten die chat, dus de uitkomsten, erboven.
Hey Ben, ik heb het idee dat we hier nog veel langer over door moeten praten. En dat niet past in een live radioprogramma als BNR Digitaal. Dus hebben we daar iets voor?
Nou, dat is zo mooi. Wij zijn vorige week met BNR Nexus begonnen.
Ja.
En het is, kijk, wij hadden de afgelopen maanden, Joe, hadden wij, en met Twitter, en nu met dit weer, met dat ChatGPT. Dan willen wij erover discussiëren.
In een podcast.
In een podcast. En dan willen we lang doen de diepte in.
Nou, wat met
we,
kenners.
Met kenners.
Scherpe eigen inzichten.
Ja, dus we hebben een lijst van 10 kenners. Echt de beste van Nederland. En dan gaan we met 4 mensen, weet je, gaan we daarover discussiëren.
Elke
over
die donderdag.
Actuele onderwerp.
Elke donderdagavond te luisteren in je podcast app, BNR Nexus.
Precies.
Ja, en dan moeten we het dus hebben over AI-oorlog tussen Google en Microsoft.
Ja.
En ook nog Baidu, de Chinese Google, met Ernie. De heerlijke, hè? Bart en Ernie hebben het dan over.
Ja, en je ziet gewoon, iedere week heb je iets actueels dat en waar je over moet praten. Plus, er is iedere week weer, zijn ook weer nieuwe dingen. En je hebt een vervolg. Je hebt ook een dat vind ik ook zo.
Inderdaad, want vorige nooit week, uitgesproken.
Want vorige week hadden we het ook over ChatGPT in search. Maar nu wordt het
nu
we gaan
officieel.
Het opnemen. Het is nu officieel. En we moeten het nu nog dieper erop ingaan.
Ja, gelukkig vinden wij dat niet erg.
Dat is heerlijk om te doen.
Digitaal.
Door naar het Nederlandse chipbedrijf NXP. Want dat boekte afgelopen jaar een recordomzet van ruim $13 miljard. Maar de chipsmarkt is ongewild ook onderdeel geworden van een handelsoorlog, aangejaagd door toenemende geopolitieke spanningen. Wat verklaart het succes van NXP? Juist ook met een mooi jaar achter de rug. En hoe gaat het bedrijf om met die hoog oplopende internationale druk? Dat gaan we vragen aan Jean Schreurs, executive director bij NXP. Welkom Jean in BNR Digitaal.
Ja.
Goed dat je er bent. Nou, afgelopen jaar recordomzet geboekt. Dan gaat het dus heel erg goed met NXP. Of hadden jullie ook gewoon de wind mee?
Nou, beide, denk ik. Hè. Natuurlijk, dit is voor ons een record winst, een record omzet die we behaald hebben. Het is een recordjaar op vele terreinen. Mm-hmm. Maar dat krijg je doordat je gewoon producten verkoopt die de wereld ook graag wil hebben.
Yeah.
En die producten die komen natuurlijk niet zomaar van vandaag en morgen daar. Die zijn natuurlijk lang geleden ontworpen. En dan kom je op een gegeven moment op het moment dat die producten ook echt in de markt aftrek vinden. En dan maak je een heel goed jaar.
Ja, nu hoor ik altijd dat jullie ook heel erg richten op de automotive markt. Ja. Waar chips natuurlijk heel erg nog steeds nodig zijn. Is dat de reden dat jullie daar zoveel vruchten van plukken?
Ja, de automotive markt is voor ons zeg maar meer dan 50% van onze omzet halen wij in die markt. Dat is een markt waar je op dit moment een enorme ontwikkeling ziet.
Ja.
We zien nu dat er steeds meer auto's komen waar veel chips in zitten.
Meer dan 1000 hoor ik.
Ja, het is op dit moment gemiddeld is het 960 om precies te zijn. Nou ja, goed, dat zal heel snel.
Dat is belangrijk.
Ja, 960. Maar je moet kijken, er zijn natuurlijk bepaalde modellen die lopen al tot 2, 3, 4000 chips per auto.
Zoals bijvoorbeeld een BMW i4.
Ja, dat hangt af
van, stel ik me voor, de functionaliteit qua autonoom rijden, elektrische aandrijving. Hoe meer van dat soort
Hoe meer sensoren, radars zitten er natuurlijk in auto's. En dat maakt het natuurlijk dat zo'n auto steeds meer chips heeft. Maar je ziet ook gewoon de elektrische auto. Ik bedoel, als je een elektrische auto hebt, heb je natuurlijk ook al dat hele battery management systeem waar wij goed in zijn. En dat levert heel veel chips.
Precies, dus jullie lachen je kapot. Maar je hebt heel veel jaar geleden moest je dus die focus aanbrengen.
Ja.
Hoe besloot je toen van ik doe het in automotive en ik doe het niet in wasmachines? Dus daar had jij al een beeld van, elektrisch, er komt meer in. Of wat waren die overwegingen?
Nou ja, het begon eigenlijk, wij zijn in 2006 afgesplitst van Philips. Mm-hmm. Zijn verzelfstandigd. En eigenlijk toen kwamen we in de financiële crisis terecht. Het ging allemaal wat slecht in de wereld. Wij kwamen toen op een gegeven moment 2008, 2009 op een moment dat we dachten, wij moeten met een strategie beginnen waarin we focus aanbrengen. Mm-hmm. Focus aanbrengen, zeker in een wereld als de onze, waar de R&D, de onderzoekkosten enorm hoog zijn, moet je gewoon focus aanbrengen, moet je die businesses gaan bedienen waar je heel veel geld kunt verdienen en waar je gewoon beter bent dan de concurrentie. En wij hebben toen gezegd, 2009, 2010, wij willen alleen maar in die businesses zitten waar wij 50% beter zijn dan de nummer 2.
Ja.
En waarom was er toen auto's? Want toen waren er nog geen elektrische auto's. Want Tesla kwam net, dat zat er net aan te komen.
Nou, maar nog niet als volumemerk.
Waarom? Nee, maar het was natuurlijk wel dat je zag aankomen dat de auto's slimmer werden. Auto's meer veilig. De veiligheid speelde toen ook al.
Ja.
Het was natuurlijk niet dat we op dat moment al heel erg bezig waren met battery management.
Ja.
Maar je zag wel sensoren, radars, dat soort systemen zag je wel komen.
Ja. Waarom kon je 50% beter worden?
Doordat je heel veel investeert in onderzoek en ontwikkeling.
Ja, maar dat had ook in een andere domein gekund.
De automarkt heeft als voordeel dat het natuurlijk wel een langduriger markt is. In die zin, als je eenmaal in een auto zit, als je een design win hebt in een auto, ga je natuurlijk dat hele model ook mee.
Ja.
Dus je moet kijken, de automarkt is natuurlijk wat dat betreft een redelijk stabiele markt.
Hoe makkelijk ben je onvervangbaar voor een automerk als chipsleverancier?
Nou, voor een bepaald model waar je eenmaal in zit, daar blijf je in zitten.
Ja, maar dan komt er na 5-6 jaar komt een nieuw model.
Na 5-6 jaar komt weer een nieuw model. Als jij dan die 5-6 jaar hebt laten zien dat je een chip levert die het goed doet,
mm-hmm,
kwalitatief goed doet, die het niet laat afweten, want je kunt je voorstellen, één chip die het niet goed doet, dan moet gewoon een hele serie auto's teruggeroepen worden.
Ja, zeker,
dus de kwaliteit van chips voor een auto, die moet heel hoog zijn.
Ja. Wie zijn op dit vlak jullie grootste concurrenten?
Ja, we hebben op automotive zijn het vooral Infineon in Duitsland, Texas Instruments in Amerika. Dat zijn twee grote, maar goed, weet je, de chipmarkt is wat dat betreft wel redelijk verspreid. Hè.
Ja.
Heel veel spelers. De wereldwijde chipmarkt is, 600 miljard geloof ik op dit moment, waarvan wij dan 13 miljard hebben. Dus het is een grote markt. Maar dat zijn wel spelers die zijn wel onze concurrenten op dit terrein.
Ja, ik wil even naar die chips aan zich, ook een beetje voor de leek, want we horen het, auto's zitten steeds meer vol van chips, er komen steeds meer bij, maar we hebben natuurlijk ook vaak de smartphones en de chips die daarin gaat. Kun je een beetje uitleggen hoe die nou concreet van elkaar verschillen? Want wat ik altijd begrijp is dat het gewoon wat tussen aanhalingstekens oudere procedés zijn, grotere chips die in auto's gaan en relatief makkelijker te produceren, of versimpel ik het dan te veel?
Ja, dat versimpel je wel een klein beetje.
Leg uit.
Ja. Kijk, wat er heel snel gebeurt is dat men zegt van een chip is natuurlijk heel klein.
Ja.
Je praat over nanometers. Hè? Yes. En een nanometer, dan heb je het gewoon over in principe 100.000 maal kleiner dan een mensenhaar.
Juist.
Daar heb je het over. En dan heb je het over een heel klein dingetje. Waar men heel vaak in de praktijk over speelt is van, nou ja, de 5 nanometer komt eraan, de 2 nanometer komt eraan.
En dat zegt eigenlijk heel weinig mensen iets.
Nou ja, dat zegt het is dat het heel klein is. Nou, in een auto moet je voorstellen, heb je gewoon op dit moment heb je het over 40 nanometer, 140 nanometer, dat soort. Nou, dat blijft nog steeds heel erg klein.
Mm-hmm.
Wij maken vooral, wat ik net zei, die 55% automotive. Dat zijn de grotere chips. Overigens ook voor de, als je het hebt over de industrial market, hè, voor de machines, de robots, zijn ook grotere chips.
Ja.
Maar dat zegt niet dat het ook meteen hele eenvoudige chips zijn. De meest geavanceerde radarchips, die zijn ook tegen de 90 nanometer.
Ja.
Dus dat betekent dat je daar toch, dat zijn hele, hele precieze chips, maar die zijn gewoon wat groter. En waarom zijn ze groter? Omdat ze groter kunnen zijn. He, dan is het,
wat maakt hem geavanceerd?
Geavanceerd maakt het eigenlijk door het aantal lagen dat je eigenlijk in zo'n chip hebt.
Dus dan kan je meer rekenen, dan kan je meer doen. Energiezuiniger is natuurlijk belangrijk bij een chip.
Ja, bij een smartphone wel, bij een auto eigenlijk minder. Ik bedoel, natuurlijk, een elektrische auto wil je niet een hele powervragende chip hebben, maar het is niet zo gevoelig als bij een smartphone.
Nee.
Maar het maakt hem vooral wat hij kan. Hoeveel rekenkracht heeft hij? Wat kan die? En dan moet je je voorstellen, een chip die dus al zo klein is, die heeft dan vaker gewoon tussen de pakweg 12 en 42 lagen. Dus dan heb je gewoon een laagje, en dan ga je weer een laagje daarboven, en nog een laagje, dus je krijgt een heel flat gebouw aan verschillende elementjes.
Ja, maar die chip, die zeg maar die 40 nanometer die in die Volvo XC70 zat van 10 jaar geleden, of in die BMW i4, hoeveel sneller is die dan? Hij is nog steeds 40 millimeter, maar wordt een nanometer, maar hij kan veel meer. Hoeveel meer dan?
Dat kan ik zo niet zeggen.
Maar het is tienduizenden berekeningen meer per seconde.
Daar
kijk je
naar.
Ik wil even naar vraag en aanbod. Want dat is de afgelopen 3 jaar alle kanten op gegaan, zou je kunnen zeggen. Spectaculair gestegen toen de pandemie zijn intrede deed.
Ja.
De afgelopen maanden horen we juist ook bijvoorbeeld bij Samsung enorme overschotten, overcapaciteit. Hoe is dat bij jullie?
Nou ja, bij ons is het zo dat die automotive en de core industrial, dus de machines, de robots voor de fabrikage, gewoon in zijn algemeenheid, dat draait eigenlijk heel erg goed. En er is nog steeds tekort. Ik bedoel, als je kijkt naar onze, als je kijkt naar de automarkt, is het nog steeds zo dat er pakweg 65% van de chips die gevraagd worden nog een levertijd hebben van 52 of meer weken.
Ja.
Dus dat betekent gewoon dat je nog best wel een behoorlijke levertijd hebt. Waar je ziet dat er iets van een verzwakking komt, dat is meer in de consumentenelektronica. Dus de producten die wij maken, de chips die wij maken voor consumentenproducten. En dan heb je het over IoT-achtige dingen, consumenten-IoT-achtige producten. Of je hebt het bijvoorbeeld over de smartphones. Maar dat is eigenlijk iets waarvan wij denken dat het toch ook wel weer tijdelijk is. Omdat het ook weer iets te maken heeft met verzwakking in de Chinese markt op dit moment. Maar dat lijkt toch ook wel weer op een gegeven moment aan te gaan trekken.
Ja, in datzelfde speelveld hebben we het ook over de subsidies die allemaal worden uitgetrokken om meer chipsproductie naar het westen te halen, zeg maar. De European Chips Act onder meer. Ja. Die richt zich heel erg op de fabrieken van TSMC en van Intel. Ligt die focus wel goed? Wordt er bijvoorbeeld geluisterd naar jullie input als het gaat om al dat geld dat nu opeens beschikbaar komt?
Wij praten natuurlijk inderdaad mee en wij geven als advies daar dat voor de Europese markt, dan gaan we weer naar die automarkt en de machines, dan heb je het over grotere chips. Dan heb je het over die chips van 40 plus nanometer.
Mm-hmm.
Als je dus een fabriek wil bouwen, moet je daar eigenlijk ook die investeringen in stoppen.
Ja.
Dan moet je dus niet een fabriek bouwen die heel kleine nanometers gaat
maken. Voor de
smartphones. Want dat is niet iets wat wij hier in Europa maken. Dus je wil eigenlijk fabrieken hebben waarmee je chips kunt maken die bedoeld zijn voor de eindklanten die hier in Europa zitten.
Waarmee je de lokale fabrikanten kan bedienen.
Ja, en dan moet je dus gewoon kijken naar de 20 nanometer en meer. En als je kijkt naar rapporten die erover verschijnen, dan is de verwachting dat pakweg 95% van van de autochips de komende 15 jaar nog wel 20 nanometer of meer nodig hebben.
Ja, maar dan is mijn vraag wel, wat doe jij dan om die productie te versnellen als we bijna een jaar moeten wachten?
Ja, het is, wij hebben de afgelopen jaren in onze fabriek in Nijmegen hebben wij honderden miljoenen geïnvesteerd om machines erbij te zetten en om de productie inderdaad op te schroeven. Dus wij doen dat zeker intern. Wij hebben pakweg ongeveer een 8% van onze omzet wordt besteed aan CapEx. Gewoon wereldwijd. Ja. Maar daar komt in Nijmegen komen daar al honderden miljoenen zijn daarvan terechtgekomen. Dus ja. Wij doen dat intern. En wij kopen natuurlijk ook heel veel chips in. We maken 40% zelf, 60% kopen we in. En ook daar zijn natuurlijk behoorlijk wat grotere contracten afgesloten.
Ja. Ik wil het even hebben over geopolitiek. Want NXP is ook actief in China en Taiwan. Wordt er veel aan jullie getrokken in de geopolitieke discussie?
Nee, ik denk niet dat wij daar in dat opzicht. Kijk, wij zijn natuurlijk een ontwerper van chips. En wij maken chips en wij verkopen chips. En dat doen wij in over de hele wereld, in alle markten. Maar je doelt waarschijnlijk op dat er op dit moment natuurlijk wel regels zijn. Dat je bijvoorbeeld aan bepaalde Chinese partijen niet meer mag leveren.
Bijvoorbeeld, ja, of dat, investeringen dat, niet mag accepteren uit dat soort landen.
Dat de investeringen daar hebben we op zich, komt dat eigenlijk niet zo. Niet
geen voor.
Nee, daar hebben we geen last van. Nee, kijk, het punt is dat wij natuurlijk wel aan bepaalde partijen niet meer kunnen leveren. Dan hadden wij in het verleden was dat Huawei. Hè, die stond er al een tijdje op de lijst. Ja, dat heeft natuurlijk wel gevolgen. Maar op zichzelf komen de huidige regels, daar hebben wij nog niet zo heel veel mee te maken. Het is meer dat je zegt van, nou ja, je weet niet precies wat er nog gaat komen, wat er gaat gebeuren.
Ja, want het is natuurlijk interessant. Hè, de afgelopen weken hebben we het vaak over ASML gehad. Anders voor bedrijven. Maakt de machines om chips te fabriceren. Toevallig ook een Philips spin-off, zou ik maar zeggen. Maar zoveel gedoe als er rond ASML is, dat is bij jullie dus
nee,
eigenlijk
dat niet is bij ons. Nee, want wij zijn natuurlijk een heel ander bedrijf. Wij verkopen aan Chinese partijen.
Ja.
En die Chinese partijen die verwerken die chips. Dat doen ze soms voor hun eigen producten, maar dat doen ze ook heel veel voor westerse bedrijven. Hè. Wij hebben natuurlijk heel veel autobedrijven en smartphonebedrijven die laten hun producten maken in China. En ja dan moeten wij dus uit China.
Ze kunnen ze dus ook gebruiken voor een bom.
Ja, maar dat kun je natuurlijk met alle chips. Nou,
maar dat is allemaal toegestaan.
Als die partijen, kijk, wij mogen niet leveren, en dat doen wij ook niet, aan partijen die op een sanctielijst staan. Of dat nou in Nederland is of in Amerika, dan mogen wij daar niet naar leveren, dat doen we ook niet.
Nee, dat is ook belangrijk om te noemen, hè, want de afgelopen maanden, eigenlijk vorig jaar, waren er ook een publicatie over. Afgelopen weekend nog van Nieuwsuur, waarin ook NXP werd aangehaald. Er was een statement dat jullie daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar wat kunnen jullie doen om dat soort situaties te voorkomen? Want het lijkt me een heel ingewikkeld web van tussenhandelaren.
Ja.
Je kan ook niet alles weten, toch?
Nee, dat is ook zo. Kijk, wij het begint natuurlijk allemaal dat er regelgeving is in Amerika en in Europa en Nederland. En daar moet je aan houden. En dat doen wij ook. En dan wil ik daar wel het statement bij maken dat wij ons niet alleen houden aan de Nederlandse regels, maar ook aan de Amerikaanse regels. Dus,
ja.
He, dat is, en die zijn soms strenger en daar houden wij ons aan. Nou, wij letten natuurlijk op aan wie dat wij verkopen. Dat zijn allemaal distributeurs of eindklanten. Maar uiteindelijk, wat je zegt, ja, daar zitten natuurlijk heel veel tussenhandelaren in. En op een gegeven moment kan zo'n chip kan ergens terechtkomen op een plaats waar je dat niet van wil.
Ja.
Maar je moet je ook wel realiseren, dat gebeurt met heel veel chipproducenten. Wij zijn, wat ik net al zei, met onze 13 miljard groot. Maar 600 miljard is de wereldwijde markt. Dus dan is het toch wel weer een beetje relatief.
Ja.
Plus het feit dat wij natuurlijk wij maken geen chips voor wapens. Dat doen wij niet.
Ze kunnen daar alleen wel in terechtkomen.
Ze kunnen daarin terechtkomen, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel soorten chips.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik bedoel, juist ook omdat er wat reuring is in de media. Komen er dan Amerikaanse overheidsambtenaren ook even bij NXP langs? Of is dat niet aan de orde?
Nou, die waren er al voordat de reuring in de media ontstond.
Misschien nog meer, dat weet ik niet.
Nee, kijk, wij werken heel erg nauw samen met de autoriteiten. Zowel uit Amerika als in Nederland en andere landen. En wij geven zoveel mogelijk informatie aan die autoriteiten. En die autoriteiten die gebruiken die informatie zijn er ook, geloof ik, best wel verheugd mee met wat wij ze kunnen vertellen.
Ja.
Om proberen die tussenhandelaren te vinden. Want die kennen wij ook niet. En dat doen we dus samen om op die manier op te treden en te zorgen dat die tussenhandelaren echt tussenuit komen.
Ja, dus als je nu verkoopt aan de partij A en er zit daarna weer een tussenhandelaar een partij B in en die verkoopt het aan Rusland, en je komt erachter, dan werken jullie samen om te zorgen dat je het niet meer aan A verkoopt. Of je zegt tegen A, jij mag het niet aan B verkopen.
Ja, ja,
en dat is gewoon een governance, staat helemaal. Dus, en je hebt gewoon pech als er iemand doorheen is geglipt.
Ja, kijk, je moet ook. Dat is waar. Als er iemand doorheen is geglipt, is dat pech. Van de andere kant, er zijn natuurlijk ook heel veel spullen die je nu ziet. Die zijn natuurlijk niet de afgelopen maanden gemaakt. Nee. Als je hebt over een helikopter, dan is die helikopter echt wel een hele tijd geleden gemaakt.
De oorlog is pas een jaar, zullen we maar zeggen.
Ja, en er is natuurlijk ook heel veel voor die tijd geleverd. En laten we wel wezen, Rusland stond niet op een. Niet dat wij veel met Rusland deden, maar Rusland stond niet op een lijst voor februari, vorig jaar.
Ja. Is dit nou tot slot, Jean, een groot hoofdpijndossier voor jullie?
Het is een vervelend.
Irritant is het.
Het is, ja, nee, want dit is niet iets wat je wil.
Nee.
Hier staan wij ook niet om te springen. Dit willen wij helemaal niet.
Nee.
Dus daarom dat we ons heel veel inspanningen geven om dit probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Wat wij kunnen doen, althans aan daaraan bijdragen.
Ja. Leidt het af van andere uitdagingen waar jullie mee te kampen hebben?
Nee, dat nu ook weer niet. Er zijn natuurlijk heel veel andere uitdagingen waar we dagelijks mee bezig zijn. En waar we met onze medewerkers hele positieve gevolgen en resultaten behalen.
Dus in 2023 komt er een nog hoger omzetrecord?
We hebben ooit aangegeven, en ooit bedoel ik, het was november 21, dat ons doel is in 24 naar 15 miljard te gaan. Dus we werken hard.
Oh, dat gaat je makkelijk als het nu al 13 is.
Nou ja, dan kunnen we daar later dit jaar vast weer een gesprek over voeren. Dankjewel, Jean Schreurs, Executive Director bij NXP. En straks ontkomen we weer eens niet aan ChatGPT in een wedstrijdje code schrijven met menselijke programmeurs en AI. En horen we of de datastroom van Twitter, die binnenkort afgesneden wordt voor wie niet wil betalen, bruikbaar is om te voorspellen wie er wint bij politieke verkiezingen. Dat dus zometeen in BNR Digitaal. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal, waarin we straks praten over Twitter. Ditmaal niet heel veel over het beleid onder Elon Musk, al komt één element wel ter sprake, maar je gaat vooral horen of we politieke verkiezingen kunnen voorspellen op basis van data van Twitter. Voor zolang het duurt, tenminste. Maar eerst willen we weer eens antwoord op een belangrijke techvraag in onze semi-vaste rubriek.
De zoekopdracht.
En daarvoor is collega Erik van den Berg van BNR's onderzoeksredactie bij ons aangeschoven. En Tijmen Blankenvoort, Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm en vriend van de show. Welkom, heren.
Dank je.
Fijn dat jullie er zijn.
Want
jullie hebben iets voor ons uitgezocht. Namelijk of ChatGPT al beter kan programmeren dan mensen. Daarover hoorden we Erik ook al even in de ochtendspits bij Bas van Werven. Daar gaan we nu dieper op in. Dus gelijk even mijn deur in huis vraag. Kan AI beter programmeren dan mensen? Tijmen, Erik, zeg het maar.
Nou, ja, de mens heeft voorlopig nog even gewonnen, laten we het zo zeggen.
Ja, met een slight margin?
Ja, het was een close call, durf ik wel te zeggen. Maar ik kijk vooral ook een beetje hier naar rechts, want jij was de scheidsrechter.
Ja, 2-1. Dus, we hebben ze 3 programmeeropdrachten voorgelegd. 2 daarvan vond ik persoonlijk als jurylid dat de mens het beter deed. De beste mens. En 1 daarvan vond ik echt daadwerkelijk wel dat ChatGPT het een stuk beter deed.
Wat voor opdrachten waren het? Kun je dat even kort toelichten?
Ja, waren 3 opdrachten die de meeste programmeurs al een beetje zullen herkennen uit de praktijk. Eerst heet dan met een moeilijk woord validatie. Dus gewoon controleren. Moest je een e-mailadres nemen en kijken of dat klopt. Dus zit er een apenstaartje in. Ander was hetzelfde opdracht, maar dan met een Nederlands telefoonnummer. Dus nou, we weten allemaal, die kunnen alleen een bepaalde structuur hebben. Laatste was, maak een rekenmachine. En daar zat een kleine catch in. Dat moest dan volgens de programmeerprincipes van clean code.
Ja. En hoe hebben jullie dit vastgesteld? Dat dit zeg maar eerlijke, relevante uitdagingen zijn voor beide deelnemers, zo gezegd?
Nee, niet volgens een zeer strak wetenschappelijk proces.
Gewoon even natte vingerwerk.
Ik heb overlegd met een developer die ik ken, die daar wel een beetje van wanten weet op dat gebied. En je zoekt dan naar vragen. Je wil het een beetje eerlijk houden, maar ook een beetje spannend. Dus dingen waarvan je denkt van, nou, dat gaat ChatGPT heel goed doen. Mm-hmm. En dat kan alleen de mens. En dan kom je dus uit bij een beetje een mix.
Ja. Wat was nou die van de 3 opdrachten waar ChatGPT beter presteerde, Tijmen? En kun je dat verklaren?
Ja, ik denk het checken van de e-mailadressen. Daar deed ChatGPT het een heel stuk beter. Ik denk ook omdat dat informatie best wel gewoon op het internet beschikbaar is. Dus dat heeft hij kunnen leren.
Mm-hmm.
En ChatGPT schrijft best wel goed regular expressions. Dat zijn eigenlijk standaard manieren om stukjes tekst te analyseren. En dat is voor mensen heel lastig. Maar ChatGPT doet dat zonder enige moeite.
Maar ja, lastig. Het is toch gewoon, wij herkennen toch ook een e-mailadres. Alleen wij zijn niet zo snel erin.
Ja, maar het is ja, als mens wel. Maar als mens een stukje code wil schrijven die dat kan, is dat nog best lastig.
Ik ben een hele slechte programmeur. Ik krijg hoofdpijn als ik er naar kijk.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Maar dat moet aangeven hoe ingewikkeld dit is. Het zij voor een AI.
Voor mij heel voor... ingewikkeld.
Ja. Oké. Okay. Waar laat ChatGPT nou duidelijk steken liggen over de hele linie? Dat je zegt van nou, daar is hij echt niet geavanceerd genoeg ten opzichte van wat wij als mensen kunnen.
Ja, nou eigenlijk denk ik nog best wel veel vlakken. In deze opdrachten specifiek, als je bijvoorbeeld kijkt naar de opdracht voor het maken van Nederlandse telefoonnummers. Check of een telefoonnummer Nederlands is. Mm-hmm. Dan denkt ChatGPT dat je alleen maar 06-nummers hebt in Nederland. Nou, dat klopt niet. En elke mens zal het meteen tegen je zeggen.
Hoe zou het kunnen komen dat hij dat denkt? Dat er geen 033 en dergelijke bestaat?
Hij is onder de 20.
Ja, oh, misschien.
Ja, nee, natuurlijk.
Nou, ik denk dat hij gewoon veel meer dat soort nummers op het internet heeft gezien, bijvoorbeeld. En dat hij wel weet dat wij 06 gebruiken in Nederland, maar misschien dus niet de kennis heeft over plus 31. Maar aan de andere kant, heel veel mensen doen het ook verkeerd. Want bijvoorbeeld iets als 112, dat heeft niemand geverifieerd in de code.
Oké, nou dat is wel opvallend. Ben, ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken. Ja, vind je dit een relevant onderzoek?
Nee, eigenlijk helemaal niet zo.
Waarom niet?
Nou ja, omdat het... Nou ja, het is leuk. Het is meer een grapje, het is een gimmick. En je kan kijken wat hij wel en niet doet. Maar ik zit veel meer van hoeveel productiewinst krijg je als programmeur. En ik heb wel eens gelezen dat het laatste weken dat het 10-15% is. Dus mijn vraag is meer van, hebben jullie daarna gekeken? Wat is jullie mening daarover?
Nou, wat me heel erg opviel tijdens het maken van die opdrachten, is denk ik ook wel dat ChatGPT het ook daadwerkelijk beter deed dan sommige mensen. Dus ook al was de beste oplossing van de programmeurs, die was beter dan die van ChatGPT. De oplossing van ChatGPT zat een beetje in de middenmoot. Dus die waren ook wel soms beter dan die andere mensen.
Oké. Okay. Maar dan had je gewoon hele slechte kandidaten.
Ja, of een hele slimme AI. Want 5 jaar geleden hadden we nooit kunnen denken dat dit zou gebeuren. Ja. Maar wat je zegt, hè, ik denk dat ze dat samenspel van die mensen met die programmeur, dat het heel belangrijk uit zijn. Want ik denk ook wel dat sommige van die programmeurs die misschien net wat minder sterk waren, die hadden ook wel van ChatGPT kunnen gebruiken. Dat die oplossing die dat genereert als basis kunnen gebruiken. Juist, ja. En ik denk dat die dan uiteindelijk de beste oplossing hadden gegenereerd als ze het samen hadden gedaan.
Maar dat is interessant, want ik heb ook gehoord in jullie reportage dat er één interessant moment was.
Is dat cheaten?
Ik zou zeggen van wel.
Dat lijkt mij cheaten. Ik denk dat die persoon... We gaan hem of disqualificeren... Of hij moet het nu allemaal deleten... en toch maar even zelf programmeren, denk ik.
Nou, een van de menselijke programmeurs gebruikte hier dus zelf even ChatGPT... ter ondersteuning, denk ik. Is dat anders dan gewoon ChatGPT vragen om een programmeercode te genereren?
Nou ja, in een zekere zin is dat anders. Aangezien ChatGPT gewoon sommige dingen nog niet goed... die mensen wel goed kunnen, en andersom. Dus dat samenspel gaat natuurlijk veel beter zijn. Ja. En ik denk dat misschien dat deze programmeur het zelf ook heeft aangevoeld. Hij wist even niet hoe hij die oplossing moest maken. Zij vraagt het even aan ChatGPT en verbetert dan zijn eigen antwoord.
Ja. Het eindresultaat is sowieso anders, kunnen we vaststellen. Want we hebben Tijmen elke keer gevraagd van... weet jij welk programma door ChatGPT is geschreven en welke door de mens? En dat had hij elke keer goed.
Okay,
dus ook deze programmeur die vals heeft gespeeld, kon je alsnog zien, dit is mensenwerk.
En waar herkende je dat dan aan?
Ja, ik schrijf zelf ook wel dit soort algoritmes. En probleem is, ik heb al een beetje het idee wat er gebeurt. Maar bijvoorbeeld in de laatste opdracht van die rekenmachine, ChatGPT schrijft een perfecte if-else statements over van een rekenmachine. Mm-hmm. Maar wat hij niet goed doet, is maak een interface. Als jij een rekenmachine maakt, dan moet je een interface eromheen hebben. Alle menselijke programmeurs doen dat. De one out die dat niet deed, was natuurlijk ChatGPT.
Grappig. Wat heb je geleerd van het onderzoek? Wat was verrassend dat je dacht van, nou, dit had ik echt niet verwacht?
Ja, ik had gedacht dat ChatGPT nog net wat beter zou doen dan dat hij deed.
Je had hem overschat. Dus
ik had hem een klein beetje overschat, ja, dat kan ik je wel verzekeren. Maar ja, ik denk dat mij nog wel heeft verrast is dat kijk, ChatGPT heeft echt in vrij weinig tijd de oplossing gegenereerd. Die programmeurs waren er nog best wel lang mee bezig. En zoals ik al zei, ChatGPT was beter in sommige opgaves dan de mens. Dat heeft me wel een beetje verrast alsnog. Dat het soort van, het is toch echt best wel goed. Ja. Dus het is nog niet perfect, het is nog niet menselijk.
Ik, maar echt anders mee. Ik kwam er een beetje toch als de tech leek aanschrijven. Wat mij vooral verbaasde is dat er toch, ja, angst is een groot woord. Maar dat meeste programmeurs die zeiden van, ja, tuurlijk gaat hij het beter doen.
Ja.
Dus er heerste toch een wat defaitistische sfeer.
Toch een angstgegner.
Ja, eens.
Maar onze collega Daniel Mol wees me ook op een analyse waarin stond, ChatGPT kan prima code schrijven, maar het is geen goede software ontwikkelaar.
Ja.
Wat legt dat toe?
Ja, dat is helemaal waar. Ook in deze opdracht hebben we natuurlijk alleen maar kunnen kijken naar korte, kleine opdrachtjes. Als softwareontwikkelaar doe je natuurlijk veel en veel meer.
Ja, dan moet je denken, hoe gaan mensen dit gebruiken?
Precies, en je moet met klanten praten, je moet dat samenvoegen, je gaat aan codebases werken van miljoenen lines of code, right? ChatGPT doet kleine stukjes code best wel goed, maar echt aan een grote codebase werken om dingen uit te halen, dat kan die nog niet.
Maar wanneer kan die dat wel? Want we praten over, weet je, GPT-4 en dan heb je miljarden, heb je dan, ja. Je gaat ze en nog sneller algoritme. Denk je dat hij dan wel kan? Of moet er iets fundamenteels veranderen, dat hij als hij alles screept en voorbeelden heeft, dat hij dat nooit op die manier gaat redden.
Ik denk dat de komende tijd echt ongelooflijk snel gaat doen. Op dit moment, wat ChatGPT doet, is eigenlijk programmeren op een soort van whiteboard, of een soort van typemachine, waarbij je karakter voor karakter moet programmeren, en je mag nooit meer teruggaan om je opdracht te fixen, right? Om je oplossing te fixen. Mm-hmm. Als je dat aan de mensen vraagt, zou die mensen het veel en veel slechter doen dan ChatGPT. Dat kunnen wij helemaal niet. Maar dat is wel wat dat algoritme nu doet. Maar wat er straks gaat gebeuren, is dat we eigenlijk een compiler of een interpreter in de loop gaan krijgen. Dan schrijft ChatGPT een stukje code. Komt er een output uit. Dan kan hij valideren van klopt deze code ja of nee. Kan hij dat weer gebruiken om zichzelf te verbeteren. En als hij dat in meerdere iteraties doet, dan gaat hij meer zoals een mens programmeren. En gaat hij veel en veel beter worden. Ik denk dat het algemeen 10 keer beter kan worden. En dit gebeurt vandaag.
En waarom,
niet gisteren.
Vandaag. Vandaag gaat fantastisch.
Ja, niet over 10 jaar, nu.
Maar waarom kan hij dat dan eigenlijk nu met die compiler dat hij zichzelf controleert nog niet? Wat missen we dan nu?
Gewoon mensen die eraan werken. Dit gaat echt heel snel. Het komende jaar gaan dit soort oplossingen komen. Ja, mensen hebben het gewoon nog niet gedaan.
Nee, maar plus, dat weet je natuurlijk al, op GitHub heb je ook al Copilot om je te helpen met programmeercode. Microsoft heeft dat dinsdagavond nog een keer aangehaald bij hun presentatie voor ChatGPT in Bing en Edge. Dus gaan we ook gewoon in de komende tijd nog meer de generatieve AI's specifiek bedoeld voor code zien, en gaat dat zeg maar elkaar zichzelf
versterken? Ja, 100%. Want ChatGPT is eigenlijk een soort van een manager van alles. Die doet heel veel verschillende dingen. Kan liedjes schrijven, kan rappen, whatever. Hè? En ook coden en van alles nog wat.
Ja.
Logica doet hij ook. Maar wat je dus nog steeds ziet, is dat op het moment dat je dat soort modellen pakt en dan fine-tune je ze, dan verbeter je ze voor één specifiek domein.
Ja, je traint hem alleen maar op .NET bijvoorbeeld. Ja, want daar train je hem alleen.
Bijvoorbeeld, ChatGPT maakt nu nog heel veel fouten in logica en redeneren.
Ja. Ja.
We hebben ook versies van dat algoritme die specifiek daarvoor getraind zijn.
Ja.
Het is hetzelfde algoritme en dan pas je alleen maar toe op dat ene. Hè, net als een persoon die bijvoorbeeld zich specialiseert in geschiedenis. Dan gaat hij alleen maar heel goed geschiedenis doen.
Ja, ja, ja.
Dat doen we met ChatGPT ook, wordt hij veel malen beter.
Specialistische AI dus.
Specialistische
in tegenstelling
AI
tot algemene generatieve AI.
Maar het mooie is, als we dat dan straks weer toevoegen aan ChatGPT.
Ja, ja, dat de specialisten komen bij de generalisten.
Dat komt weer terug.
Tot slot dan, Erik. Het volgende onderzoek waar denk ik hoeveel banen er gaan verdwijnen de komende tijd, hè? Ook in de programmeertak.
Nou, het is ter sprake gekomen die dag dat we bij Sterke IT Recruitment waren. Ik wilde hun nog even bedanken trouwens voor het feit dat ze hebben meegewerkt aan het onderzoek. Want het is erg dapper natuurlijk om het op te nemen tegen de machine.
Ik wou zeggen.
Maar ik moet eerlijk zeggen, voorlopig merk ik er nog weinig van. Er is nog steeds een gillend tekort aan developers. Niet dat je nu ineens ze allemaal. Nou, ze vliegen in Amerika dan misschien uit. Maar als je in Amsterdam hem wil vinden, ben je nog wel even bezig.
Ja, ja, dus we moeten toch gewoon allemaal blijven leren programmeren.
Zeker weten.
Oké, goed. Nou, weten we dat ook weer. Dank BNR's onderzoeksredacteur Erik van den Berg en Tijmen Blankenvoort, Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Dan gaan we het hebben over het voorspellen van de eerstvolgende verkiezingen. Want dat is al sinds mensenheugenis gemeengoed. Denk alleen al aan de constante peilingen omtrent Politiek Den Haag. Natuurlijk vooral als de verkiezingskoorts heerst. Maar wat nou als je zo'n voorspelling baseert op data van Twitter? Kun je dan enigszins accuraat zeggen welke partijen er beter voor staan dan anderen? Dat onderzocht Erik Sanders als taal- en spraaktechnoloog. Mooie functie, Ben.
Nou, heerlijk.
Verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij promoveert deze week op dit onderwerp en is bij ons in de studio. Welkom, Erik.
Dank je.
Goed dat je er bent. Ik begrijp dat jij hier al sinds 2015 mee bezig bent. Betekent dat ook dat Twitter je meest gebruikte social media platform is?
Nee, eigenlijk niet. Nee, de laatste 2 jaar kijk ik af en toe op Twitter, maar ik gebruik het vrij weinig.
Eigenlijk alleen maar voor je onderzoek dus.
Ja.
Ja. Jij hebt een onderzoek gedaan dat heet Vox Populi.
Ja.
Klinkt als een treffende naam, want onder datzelfde mom liet Elon Musk afgelopen najaar nog Donald Trump terugkeren op Twitter.
Nou, ja, dat heeft hij van mij, denk ik.
Dat heeft hij van jou, ja. Die wist natuurlijk dat jij al sinds 2015 bezig. Maar waar slaat die term op in het verband van jouw onderzoek?
Ja, Vox Populi, dat is Latijn, hè. Dat betekent de stem van het volk. En ik leg dat eigenlijk. Het heeft verschillende betekenissen. De een is de mening van de menigte. Ja. Hè, wat vinden de mensen? Maar je kunt ook uitleggen als letterlijk de stem die mensen in hun stemhokje.
Dus het is een Latijnse woordgrap, moeten we zeggen.
Ja, precies. Ja. En die twee dingen heb ik precies met elkaar vermengd. Dus de mening van de menigte op Twitter met wat men bij de verkiezingen in het stemhokje doet.
En kun je in vogelvlucht even kort uitleggen wat heb je nou precies onderzocht?
Nou, mijn basisalgoritme is eigenlijk heel simpel. Ik tel hoe vaak partijnamen voorkomen in tweets.
Ja.
En per partij kijk ik dan wat is het percentage wat die scoort in de tweets.
Ja.
En dat vergelijk ik met hoe het in de verkiezingen gaat.
Ja, dus je kijkt eigenlijk gewoon hoe vaak worden partijen genoemd in tweets.
Ja.
Kort gezegd.
Ja.
Maar Erik, je bent hier vanaf 2015 mee bezig. Dus de hypothese was dat je er iets over kon zeggen. Dat Twitter een stem van het volk was.
Ja.
Toch?
Ja, er zijn een heleboel wetenschappelijke onderzoeken gedaan waarin men ook claimt dat men redelijk goed de verkiezingen zou kunnen voorspellen aan de hand van tweets. En ik heb het zelf ook gedaan voor de verkiezingen van 2012.
Zo, 10 jaar geleden ruim.
Ja. En toen dacht ik ook dat voor die verkiezingen was mijn voorspelling kwam redelijk goed uit.
Ja, ja. Maar ik stopte de vraag, kan je de verkiezingen voorspellen met Twitter in ChatGPT? En zeiden van kansloos, zei je. Ja. Dat kan helemaal niet.
Maar die heb je onderzoek al gelezen.
Ja, precies. Nee, ik heb diezelfde vraag. Hoe kan ChatGPT gestopt en hij zei ook van ik zou het niet doen.
Nee, hè?
Maar dan wil ik ook niet geen ChatGPT onderbouwing, Ben, trouwens.
Ja, hij zegt, je kan het niet accuraat beslissen, want insight het is niet... Oh ja, je hebt geen representatieve sample, heb je niet.
Ja.
En de populatie is influenced by factors such as bots en paid campaigns.
Ja, ja, goed. Nou, mooi hebben we dus weer radio gemaakt met ChatGPT, zoals men dat allemaal overal doet tegenwoordig.
Nee, maar het is relevant.
Is dat hoe het is, Erik? Zijn dit de dingen waar je op gestuurd bent?
Ja, er zijn inderdaad dus een aantal kritiekpunten die je kunt geven. Eén is inderdaad de representativiteit. He, de mensen op Twitter zijn niet dezelfde als de mensen in het stemhokje. Althans, de demografische samenstelling is anders. En dat heb ik ook bekeken. Ik heb gekeken, maar alleen voor leeftijd en geslacht kan ik daarvoor corrigeren.
Ja.
Dus ik weet dat op Twitter zijn bijvoorbeeld meer mannen en meer jonge mensen dan in het stemhokje. Kan ik daarvoor corrigeren.
Ja, ja.
Maar Erik, wanneer was die omslag? Want jij zegt, er is onderzoek gedaan dat het wel zo is. Maar nu, weet je, toen wij dit laatst dachten van, nou, dat is niet relevant, want het is niet representatief, te weinig, weet je, een te specifieke doelgroep. Wanneer draaide dat om bij jou?
Nou, dat kwam omdat ik het niet bij één verkiezing hield, maar ik heb uiteindelijk naar 5 verschillende verkiezingen gekeken. En in de wetenschap is het vaak zo, als je een mooi resultaat boekt, hè, dus je zegt, ik kan verkiezingen voorspellen aan de hand van Twitter, dan schrijf je daar een artikel over en dat wordt gepubliceerd. Maar komt er iets negatiefs uit, ja, dan publiceer je het niet.
Nee.
Maar ik heb het nou voor 5 verkiezingen gedaan. En de eerste keer ging het hartstikke aardig, maar die andere 4 keer ging het veel minder goed. En toen ging ik op een gegeven moment wel denken, ondanks dat ik allerlei dingen probeerde. Ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar de naar het sentiment en de context. Dus of mensen positief zijn over een tweet.
Mm-hmm.
Maar jezelf over een partij. Je zou denken, als mensen negatief zijn over een partij, dan stemmen ze er niet op. Dus als ik nou alleen de positieve tweets meeneem, bijvoorbeeld. Of alleen kijk als mensen zeggen, ik ga op die en die partij stemmen.
Ja.
Als ik alleen die meeneem, maar ook dat hielp allemaal niet.
Maar is Twitter ook niet veranderd de laatste 4-5 jaar?
Dat denk ik wel.
Dat heb je niet onderzocht. Dat is uitgekomen.
Daar heb ik ook geen rekening mee gehouden. Mijn laatste verkiezingen die ik heb bekeken zijn trouwens van 2019.
Mm-hmm.
Dus van 2011 tot en met 2019 heb ik gekeken. En ongetwijfeld is Twitter ook in die tijd veranderd, maar daar heb ik niet al te veel naar gekeken.
Ja. Ligt dit nou ook aan Nederland of het gebruik van Twitter in Nederland of het politieke stelsel? Met andere woorden, kan dit elders wel lukken?
Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb inderdaad alleen naar Nederland gekeken. In Nederland hebben we heel veel partijen in ons.
Zeggen sommige mensen.
Ja, inmiddels zijn het wel erg veel. Als je kijkt naar een presidentsverkiezingen bijvoorbeeld, waar 2 kandidaten. Ja, of nou ja, goed, er doen er soms wel meer aan mee, maar in ieder geval 2. Ja,
maar uiteindelijk gaat het tussen 2.
Ik denk dat het iets eenvoudiger klusje is om daar een voorspelling te doen.
Maar is dat omdat je maar 2 verschillende waarden zoekt, namelijk A of B, en daar je onderzoek op baseert?
Ja, je hebt veel minder factoren om rekening mee te houden.
Ja, maar ik bedoel ook, is er iets te zeggen over of de Twitter-gebruikers in de VS representatiever zijn voor de bevolking van de VS dan in Nederland?
Ja, daar durf ik geen uitspraak over te doen, maar ik denk dat dat overal wel lastig is eigenlijk. Zeker nu zie je dat Twitter enorm gepolariseerd is en het voor nuance er lijkt weinig plek meer. En je ziet vooral extreme meningen op Twitter.
Ja, dus geldt het dan vooral voor jouw onderzoek? Of zou je daarmee kunnen zeggen, je kan überhaupt minder onderzoek toepassen op Twitter-data, want Twitter verandert op deze manier?
Ja, misschien dat je juist andere dingen wel weer heel goed kunt onderzoeken. Het lijkt mij juist heel interessant om naar die extreme te kijken.
Maar voor verkiezingsuitslagen voorspellen is het dus totaal niet geschikt.
Nee, daar ben ik klaar mee.
Nou, nu is het ook weer interessant, want juist afgelopen week kwam het nieuws dat Twitter ook nog eens gaat verwachten dat ook onderzoeksinstellingen gaan betalen om Twitter-data te gebruiken. Dat gaat denk ik nog meer een remmend effect hebben, want ja, we weten ook niet hoeveel en hoe precies, maar vanaf deze week is de stream eigenlijk al afgesneden. beneden, hè, de API.
Ja, dat zal ongetwijfeld heel veel invloed hebben op het onderzoek. Ik denk niet dat de instellingen heel veel geld gaan betalen om een toch al veranderde Twitter allemaal data te gaan
halen. Wat een geluk voor je. Stel je voor, een jaar eerder had je onderzoek niet af kunnen ronden.
Ja, dat klopt. Ja.
Hey, dus je kon dus alle tweets kon je aftrekken. En dan zorg je dus op sentiment, op op de politieke partijen, op de leiders, hoe vaak ze genoemd. En dan? En het sentiment van goed, slecht. Hoe ging jij door die database heen?
Ik heb niet op leiders gezocht. Ik heb me gehouden bij politieke partijen.
Partijnamen.
Ja. Het sentiment, daar heb ik mensen voor aan het werk gezet. Ik heb een heleboel tweets laten annoteren op een aantal eigenschappen. Waaronder of de tweet positief of negatief was. Ook of er een argumentatie.
Door een mens laten doen?
Ja,
geen AI eroverheen?
Nee, nou, dat is sentiment is heel erg moeilijk voor artificiële intelligentie.
Maar ik ken tools die dat doen. Want dan train hem op mooi, leuk, fijn, goed, fantastisch, blablabla. En je traint hem op stom, belachelijk, eikel, enzovoort. Nou, en als je dat traint en je gaat door die database heen, dan kan je een sentiment krijgen.
En hoe ga je dan bijvoorbeeld sarcasme, hoe ga je daarmee om?
Ja, dat vindt hij inderdaad heel erg moeilijk.
Ja, dat kan hij niet.
Cynisme, sarcasme, vindt hij lastig.
Zijn dat vooral het soort dingen waar je op gestuurd bent dan, Erik? Van, goh, daar kunnen we eigenlijk niks mee in het onderzoek. Want dat is in ieder geval voor automatisering. Als mens kun je dat dan proberen te herkennen. Want ook dat is natuurlijk niet altijd met zekerheid te zeggen.
Ja, nou, ik ben dus begonnen met die annotaties. Ik heb uiteindelijk iets van 17.000 tweets laten annoteren.
India?
Door alle studenten in Nijmegen.
Oh, kijk. Mooi.
Ja, daar had ik goed voor elkaar.
Ja.
En daar heb ik gewoon met die data heb ik gekeken, zou ik daar de voorspelling mee kunnen verbeteren? En als dat zo is, dan zou ik ook met die geannoteerde data, zou ik ongetwijfeld ook via machine learning veel meer data hebben annoteren op deze eigenschappen. Maar omdat met die, dan noemen wij de golden standard.
Ja.
Als het met menselijke data al niet kan, ja, dan hoef je het met machine learned data al helemaal niet te proberen.
Ja, maar je hebt nu jaren onderzoek gedaan.
Ja.
En de uitslag is.
Ik wil er ook naartoe.
Dat moet toch onbevredigend voelen, zou ik zeggen.
Wat heeft de mensheid hier aan?
Ja. Nou ja, kijk, als wetenschapper maakt het me natuurlijk helemaal niets uit wat eruit komt. Want je wil de waarheid naar boven halen. Dus als wetenschapper vind ik elk resultaat prima. Als mens vind ik het natuurlijk wel een beetje jammer, want ik had graag een perfecte methode uitgevonden waarmee ik alle Maurice de Hond van de wereld naar huis kon sturen.
Ja.
Wat pijler betreft in ieder geval. Maar dat is jammer.
Ja.
Maar wetenschappelijk gezien is dit een uitstekend resultaat.
Top. Wat voor vervolgvragen roept dit op?
Nou, wat dit betreft voor mij eigenlijk niet zoveel.
Je bent nu klaar.
Hiermee wel. Kijk, ik was op zoek naar wat ik dan noem een signaal in de Twitter-stream. Een signaal dat weergaf waar mensen op zouden stemmen. Dat signaal, daar ben ik nou min of meer van overtuigd, dat zit er niet in. Ondanks alle ruis die eromheen
dat
zit.
Weten we. En geen nieuwe vragen, omdat je dat doet, dat Twitter is niet volgens mij misschien wel daarvoor. Hebben we nieuwe hypotheses ontdekt?
Omgekeerd kunnen we op een andere manier uitslagen voorspellen dan Twitter.
Ja, nou, ik heb er nog niet heel veel over nagedacht. Wel een klein beetje. En ik denk dat de oude manier waarop men het doet eigenlijk nog helemaal niet zo gek is.
Gewoon de ouderwetse peiling.
Ja, je probeert een representatief deel van de bevolking te vinden en je vraagt hun waar gaat u morgen op stemmen? Of waar zou u op stemmen als vandaag de verkiezingen waren? Dat lijkt toch nog steeds de beste methode te zijn.
Ja, wat ga je nu met je leven doen?
als taal- en spraaktechnoloog.
Ja, ik ben nu klaar.
Ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik met mijn baas over in gesprek. Hoe nu verder? Maar ik heb al 27 jaar een baan bij de universiteit. En ik ga gewoon door met taal- en spraaktechnologie. En ik geef college aan Python-studenten.
Mooi.
En tot mijn schrik heb ik gemerkt dat als ik mijn vraagstukjes in ChatGPT stop, dat ChatGPT een beter antwoord geeft dan mijn studenten.
Oh jee. Nou, dat is misschien
dus daar kan ik ook nog mee aanslaan.
Dat is misschien ook nog wel een onderzoek waard. Ja. In ieder geval, dank voor je toelichting van je onderzoek. Erik Sanders, taal- en spraaktechnoloog bij de Radboud Universiteit.
Heel graag gedaan.
Tot zover BNR Digitaal. Altijd ook te beluisteren via podcastplatforms. Abonneer je daar op BNR Digitaal en ook op BNR Nexus. Onze nieuwe podcast over tech onder de bezielende aanvoering van Ben.
Ja, precies.
En deze week gaan we het hebben over AI en zoekmachines. Misschien ook nog wel wat meer.
Ja, Horizon, want kinderen.
Google heeft niet zo heel veel aangekondigd afgelopen.
Nee, naar Meta.
Anderhalf uur.
Iets over, ja, gaan we ook iets mee doen.
Ja, dat dus vanaf elke donderdagavond in BNR Nexus. En natuurlijk komende woensdag weer gewoon een nieuwe BNR Digitaal live op de radio. En ook als podcast. Dus zeg ik tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.